Maar na de dood van Jezus en zijn opstanding is Jezus ook aan Jacobus verschenen. En Jacobus is gaan geloven in Jezus. En toen Petrus bevrijd werd uit de gevangenis en moest vluchten, toen kreeg Jacobus de leiding van de gemeente in Jeruzalem. Je vraagt je af, waarom was dat dan zo? Nou, heel simpel, Jacobus is de broer van Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, kalif Jacobus gaat verder. Net als met Mohammed, toen die doodging, had je familie. Later kreeg je ook problemen met de familie, maar goed, dat is niet ons onderwerp. Dus Jacobus, een broer van Jezus. En hij werd genoemd Jacobus de rechtvaardige. We vinden hem ook in Handelingen, zit hij een hele... Handelingen 15 zit hier de hele vergadering voor. En het wordt niet verteld in Handelingen. Maar uiteindelijk is hij vermoord. Is een martelaar geworden. Toen de Romeinse prefect even afwezig was. Hij was dood en nog niet vervangen. Toen is hij als martelaar gestorven. Maar Jacobus, er is ook een brief die heet de brief van Jacobus. En men neemt aan dat deze brief van deze Jacobus is. Het is wel een brief geschreven in uitstekend Grieks. Maar goed, de leider van de kerk in Jeruzalem, kalif Jacobus, kan gewerkt hebben aan zijn Grieks. Dat komt voor. Je hebt mensen, Nabokov was een Rus en hij schreef uitstekend Engels. Ik bedoel, dat is niet te geloven. Maar het punt is wel, waar het om gaat, Paulus zegt in Galaten en Handelingen, wij worden behouden door geloof zonder werken. Sola fide. Maar Jacobus zegt, je wordt niet behouden door geloof als er geen werken zijn. Dat lijkt een probleem. Nou, dat probleem ga ik vandaag oplossen. Maar wel zo dat we er wat aan hebben, hoop ik. Maar daartoe ga ik wel de vraag stellen, hoe worden we gered? Door geloof alleen of door geloof en werken? En dit verhaal ga ik dan ophangen aan Luther. Maarten Luther, het is niet hervormingsdag, maar ach, moet kunnen. Luther is vooral bekend uiteraard, omdat hij in 1517 op de kerkdeur zijn 95 stellingen prikte. En hierover zijn wat misverstanden. Hij prikte dan de kerkdeur omdat dat het prikbord was. Ik bedoel, het is niet zo dat hij naar een kerkdeur ging en een spijker in de muur sloeg en zei van, oh, er zit een spijker in de kerkdeur met een briefje. Nee, dat is het prikbord. En zijn 95 stellingen had hij in het Latijn geschreven. Dus het was niet bestemd voor iedereen. Het was bestemd voor zijn opponenten die Latijn lazen. Die dan een dispuut aan konden gaan. En dan kon hij die netjes winnen. Maar goed, zijn brief is van de muur afgehaald. En is, laten we zeggen, snel vertaald. En via de drukpers overal verspreid. Overigens, in de 95 stellingen staat niets wat niet goed Rooms is. Maar ja, kan gebeuren. Maar Luther had wel een voorgeschiedenis. Hij zocht een genadige God. Nu, om dit te begrijpen, moet je weten dat Europa was in moeilijke tijden. Een aantal factoren die daar speelden een rol. Er was een vulkaan in Indonesië ontploft, de Caracas, dat was hem. Yes, later is hij nog een keer ontploft, maar dat was de kleine. Maar daar waren wij nog bij, in onze tijd. Maar vlak voor Luther, voor de ondergang van Constantinopel, is die vulkaan de lucht ingegaan. En alles wat in de lucht zat, had gevolgen voor Europa. We kregen wat je noemt een kleine ijstijd. Dat wil zeggen misoogst. En hongersnood, en dan komt nog de pest eraan, plus nog oorlogen en toestanden. Istanbul valt voor de Turken, ook niet zo best. En die bedreigen dan ook heel Europa. Wenen is de toegang tot Europa, maar die wordt ook belegerd met de tijd. Keizer Karel, die moet behoorlijk wat vechten tegen die Turken. Wat Luther betreft, waren de Turken wel een groot gevaar. Zijn Lutherlied gaat niet over de Roomsen, maar over de Turken. Ik bedoel, Maar goed, in ieder geval, Luther leefde in de tijd dat men dacht dat God wel heel erg streng is. Een toornige God. Want als je ziet wat allemaal misgaat. En dat bleek ook wel. Een keer was hij op reis, werd overvallen door een onweerstorm, donder en bliksem. Hij valt van zijn paard En hij belooft de heilige Anna dat als hij het overleeft, dat hij het klooster ingaat. Nou, hij overleeft het. En wat dus Augustijner monnik? Ik ben in zijn klooster geweest de afgelopen jaar. En daar is ook een restaurant. Die hebben ook authentieke recepten, ik zou bijna zeggen uit de middeleeuwen. En dat kan, omdat in de DDR-tijd had men geen import. Dus at men wat er was. Nou, dat deed men de tijd van Luther ook. Dus dan neem ik iets wat ik niet eens begrijp. En dan blijkt dat 1/3 daarvan is reuzel. Maar het was reuzel lekker, die reuzel. Ja, ja, dus, je moet er even aan wennen. Maar het was wel goede kwaliteit, hè, goede varken. Dat is een beetje van ons menu gegaan, denk ik. Maar in ieder geval, dus soms kun je wel zeggen, ja, Luther, hij was een eenvoudige monnik. Ja, maar in zijn tijd is hij gaan studeren. En hij werd dokter in de theologie. Dus het is niet waar dat hij een eenvoudige monnikje was die in zijn cel zat te bidden. Nee, hij had heel veel gestudeerd, kende het Nieuwe Testament in het Latijn van buiten, leerde ook Grieks. Hij was dokter in de theologie en als zodanig werd hij aangesteld in Wittenberg, een nieuwe universiteit. Daarvan waren er ook niet zoveel. En er waren nog helemaal weinig dokters in de theologie. Maar hij bleef wel zitten met zijn vraag, hoe krijg ik een genadige God? Want als ik de Romeinenbrief lees, dan lees ik over de gerechtigheid van God. Maar wat is gerechtigheid? Ja, gerechtigheid is iemand geven wat hem toekomt. Ja, zelfs kinderen weten dat. Ik bedoel, het goede geef je, de goeden geef je het goede, maar wat doe je met de kwaden? Die krijgen wat hun toekomt. Ja, dus boontje op zijn loontje. Je krijgt wat je verdient. En als iemand slaag krijgt terwijl hij niets gedaan heeft, dat is onrechtvaardig. Maar als iemand kwaad doet en geen, nou ja, slaag doen we niet meer, maar geen passende straf krijgt, dan is dat ook onrechtvaardig. Ik ga niet actueel worden, want anders dan krijgen we, weet ik wat, voor discussies. Maar gerechtigheid is dat je krijgt wat je toekomt. Nou, dat was een probleem voor Luther. Want zegt hij, als ik krijg van Gods wegen wat mij toekomt, dan ga ik naar de hel. Want hij voelde dat het toch niet helemaal goed was tussen hem en God. Dus ja, hoe kom je daar dan doorheen? Maar op een dag kwam er de doorbraak. En hij beschrijft dit in zijn commentaar op Galaten. De gerechtigheid van God is geopenbaard in Jezus Christus. God is een liefdevolle, genadige God die niet voorbij gaat aan gerechtigheid, maar door de dood van Jezus het mogelijk maakt dat zondaars behouden kunnen worden. Niet goede mensen, maar zondaars. En hoe krijgen zondaars deel aan die redding? Door geloof in Jezus. Door zich toe te vertrouwen aan Jezus. Door aan te nemen wat God gegeven heeft. Je verdient het niet, je krijgt het. En dus kun je ook niet roemen in jezelf. Nou, dit was voor Luther het punt. Gods gerechtigheid geeft vrijspraak. Geeft gerechtigheid door genade aan wie in Jezus gelooft. En dat kunnen we ook lezen in Romeinen 3, 28 tot 30. Daar zegt Paulus, ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken, oudere vertaling zegt gerechtvaardigd, door te geloven. En geloven, by the way, is geloven in Jezus. Hè? Niet zomaar geloven. En niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden? Want de Joden hebben de wet. Hè? En niet die van de heidenen. Zeker ook die van de heidenen. Want er is maar één God. En hij zal zowel besnedenen, Joodse mensen dus, Joodse mannen, en als onbesnedenen, op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Ja, rechtvaardigmaking of vrijspraak door geloof alleen. Je verdient je redding niet, je krijgt het. Luther had getracht door goede werken gered te worden. En dan is er nooit genoeg, wat je ook doet. Er is altijd meer. Het is wel zo dat in de tijd van Luther was werkgerechtigheid, was het wel helemaal. Dat kwam ook wel door een zekere misverstand. Ik hoop dat ik dit kan uitleggen. God kan vergeven, maar het is ook wel handig als de kerk je vergeeft, want dan kun je deelnemen aan het avondmaal. En als de kerk je niet vergeeft, dan neem je niet deel aan het avondmaal. Dan word je ook niet begraven, dan krijg je allerlei andere nare dingen. Dan moet de kerkelijke leider wel geloven dat je oprecht bent in je berouw. Dus je komt om vergeving vragen, je biecht het op. Maar ja, dan als bewijs van het feit dat je echt spijt hebt, dat nooit meer zou willen doen, kreeg je vroeger een boetedoening. Een paar dagen geen vlees eten, 30 keer onze vader bidden, Ave Maria mocht er ook nog wel bij. Zulke dingen kon je dan krijgen. Dus als je iemand gedood had, dan moest je geloof ik een aantal jaren moest je op de achterbank zitten en zo. Zulke dingen. Dus met andere woorden, je had boetedoening ten bewijze van je berouw. Je werd niet vergeven vanwege de boetedoening, maar dat was het bewijs voor de kerk. Maar van in de 13e eeuw krijgen we de terugkeer tot een geldeconomie. Geld. En dan is het makkelijker om te betalen. Dat is ook een soort boetedoening, zou je zeggen. Dat voel je ook wel als je een boete betaalt. Maar ja, dan komt er een factor bij. Paus Leo zat in geldnood. Had ook wel genoeg te doen, vechten tegen de Turken en al die andere toestanden. Zwaar bestaan paus zijn die dagen. En zijn kerk in Rome, Rome was een bouwval, maar je kon steeds wel stenen van oude stenen dingen bouwen. Maar zijn Sint-Pieterskerk, al gebouwd door Constantijn destijds, was inmiddels een bouwval. Ik bedoel, het moest vervangen worden, dat was helemaal niets. Geen probleem, hij leende een geweldige grote som geld bij de bankier Fugger. Niet een Joodse bank, by the way, een Duitse bank. Het is maar dat je het weet. Maar dan moest hij wel terugbetalen bij rente. Dus hoe kom je aan het geld dat je geleend hebt om de Sint-Pieter te bouwen? Ja, je kunt geld vragen voor alle mogelijke handelingen. Voor een mis, een begrafenis, een trouwerij, een doopdienst. Maar dat levert niet zoveel op. Wat wel wat oplevert, zijn aflaten. Maar wat zijn aflaten? Een aflaat is een briefje. Op het briefje staat dat je dus een kwijtschelding hebt van zekere zaken. En dan krijg je dus een man als Tetzel die zegt van ja, je ouders zitten in het vagevuur, maar als je dus mee betaalt, komen ze eruit. Nou, voor je ouders heb je dat wel over. Trouwens, ook voor jezelf. Hè? Bedoel, dan kun je vooruit betalen en dan werkt dat. Nou, en Luther terecht zag in dat dit paarlijke nonsens was. Want aflaten hebben niets te maken met het hiernamaals, ze hebben met het hiernumaals te maken met kerkelijke straffen. En te zeggen van als je al zo je de Maagd Maria hebben aangerand, nou ja, betaal hem bij en het komt goed. Dat klopt van geen kant. Wat Luther verdedigde was strikt genomen de echte leer van de Rooms-Katholieke Kerk van alle tijden. Tegenover, ja, nonsens enzovoort. Maar goed, hoe het zij. In de tijd van Luther was werkgerechtigheid heel erg geliefd. Recentere inzichten van Nieuw Testamentici, van wetenschappers van het Nieuw Testament, zeggen van ja, als Paulus het heeft over werken van de wet, dat zou het kunnen zijn dat hij vooral eraan denkt, Joodse kenmerken, besneden worden, spijswet en sabbat, die dingen waardoor je duidelijk hoort bij het Joodse volk. Nou, Paulus zegt dat hoeft niet, want God is een God niet alleen van Joden, maar ook van heidenen. En je wordt behouden door geloof in Jezus en daartoe hoef je dus niet te veranderen wat dat betreft. Maar goed, dus Paulus zegt, je wordt behouden door geloof en niet door werken. Maar Jacobus lijkt iets anders te zeggen. Jacobus zegt, broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar je handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Stel, als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Ik bedoel, je hebt je specialiteit, hè? Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is. Dat doet u goed. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren. U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloven volmaakt wordt door daden. En zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Oeps. Werd niet ook Rahab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Nu, Luther, kende de brief van Jacobus uiteraard heel goed. Kende hij van buiten. Heeft hem ook netjes vertaald in het Duits, maar het sprak hem echt niet aan. Hij vond het een brief van stro. En als hij dat dan zegt, dan betekent het niet alleen dat het weinig waarde heeft. Eigenlijk is het een verwijzing naar 1 Korintiërs 3, vers 10 tot 13. En het vers, daar staat wat dat Paulus zegt. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen erop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Christus is het fundament. Zijn sterven voor ons. Zijn opstanding. Hij is het waar het christelijk leven om draait. En of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Dus voor Luther pas deze brief van Jacobus, die zag hij helemaal niet zitten, helemaal niet. En er moet gezegd worden, naast alle grootse en grote dingen van Luther, hij heeft de Bijbel in het Duits vertaald, Nieuw Testament uit het Grieks, Oud Testament uit het Hebreeuws. Daarbij heeft hij eigenlijk de moderne Duitse taal gecreëerd, want je had een aantal dialecten en twee hoofddialecten en hij kende beide. En opmerkelijk genoeg in zijn vertaling van het Duits heeft hij beide gemengd en gebruikt, zodat het voor allen begrijpelijk was. Hij was een grootse man met heel veel fysieke klachten, ook zwaarlijvigheid, maar hij had minstens één onhebbelijkheid. Als hij in schriftelijk dispuut was, als hij schreef tegen vijanden, Roomsen, Zwinglianen, Wederdopers en een paar meer, dan schold hij ze de huid vol. Hij maakte geen onderscheid, en dan had hij een kleurrijke Duitse woordenschat, zullen we zeggen. Dus dat was hij heeft niet echt gelet op Jacobus, die zegt pas op je tong. Dat heeft hij dus duidelijk niet gedaan. En deze zegde eigenschap van Luther kwam heel jammer tot uiting in één kwestie. Luther geloofde oprecht dat nu het ware evangelie van genade gevonden was, geloof zonder werken, dat dit ook de Joodse inwoners van Duitsland onmiddellijk zouden aanspreken, waardoor ze allemaal onmiddellijk Luthers zouden worden. Een mooie gedachte. Het probleem is alleen dat de plaatselijke Joodse mensen, met weinige uitzonderingen, sommigen wel, maar het merendeel zag het zo niet. Zij wilden niet verlost worden van de wet, waardoor ze op sabbatavond, vrijdagavond, een kippetje eten, een glaasje wijn drinken. Ze werden dus duidelijk niet Luthers. En toen werd Luther boos. En toen schreef hij één boek waarin hij de Joden voor van alles en nog wat uitmaakte. Dit boek is niet een echte bestseller in onze tijd, al is er een dissertatie aan gewijd. Maar je begrijpt dat in de tijd van de nazi's is dit boek wel weer opgegraven. Niet dat veel mensen het lazen, maar men kon zeggen, zelfs de grondlegger van de Duitse taal, onze grote hervormer, die wist dat wat voor een onmensen die Joden waren. He, dus ja, ja. Het, dus ja, wat dat, op dit punt is het jammer dat Luther niet toch iets meer aandacht heeft besteed aan Jacobus, dat hij zijn tong toch iets meer in bedwang had moeten houden. Maar ja, hoe zit het nou? Want als we gaan naar de woorden, dan spreken ze elkaar lijnrecht tegen. Paulus zegt geloof zonder werken en Jacobus zegt zonder werken, daar werkt het niet. Maar nu de clue en de sleutel is heel simpel, nou ja, heel simpel. Ze hebben het over, als ze het hebben over geloof, dan hebben ze het niet precies over hetzelfde. Want voor Paulus is geloof meer dan voorwaar aannemen. Geloof is voor Paulus je toevertrouwen aan, je helemaal bewogen zijn door, ervoor gaan. Terwijl voor Jacobus is geloven, ja, ik geloof het wel, ik weet dat het waar is, wel, ja, en dan leef ik weer verder. Dus een verstandelijk geloof dat niet leidt tot daden. Een weten van, maar dat niet beweegt. Terwijl echt geloof blijkt uit daden. Als iemand zou zeggen van, Goenster, staat een man met een boom voor die deur en ik kom binnen. Als je dat gelooft, wat doe je? Dan denk ik dat je door die deur eruit gaat. Maar als je denkt van, het zal wel, ik geloof het wel, dan blijf je gewoon zitten. Dan denk je, het zal een mop zijn, een grap, weet ik wat. Dus als je denkt dat het een grapje is, ja. En zelfs in het Nederlands, als iemand iets hoort en zegt, ik geloof het wel, dan kan het betekenen, ik neem het voor waar aan. Het kan zelfs betekenen, ik geloof het helemaal niet. Zo in de zin van, ik weet het niet, dus ik geloof het wel. Hè? Ik bedoel, ja, ja, zoals men soms zegt, geloven doe je in de kerk, daarbuiten natuurlijk niet. Nou, ik zal je vertellen, eigenlijk geloven we overal. Als we op een stoel gaan zitten, geloven dat die stoel ons kan dragen, anders ga je niet zitten. Je denkt er niet bij na, omdat het een beetje stabiel is. Je denkt er pas bij na als een keer een stoel in elkaar klapt. Als een van deze stoelen in elkaar zou klappen, dan zou de voortaan even voelen, gaat wel redelijk, dan zouden we het uittesten. Als we eten, dan vertrouwen we erop dat het niet giftig is, dat er geen glas in zit, dat er niet van alles nog wat in zit. Ja, dat is normaal bij het leven. Als we de gaskraan aanzetten, dan doet er een vlam bij, zonder te denken van, ja, wacht even, als er gas legt, dit op, wat we opgeblazen. Ons hele leven hangt van geloof aan elkaar. We stappen in een auto, we kijken niet onder of er een bom onder zit. Begrijpelijk, want meestal zijn er geen bommen onder. Ik bedoel, we leven in Nederland, zolang het duurt. We geloven zoveel dingen. Maar het is zo vanzelfsprekend dat ja, we er niet bij nadenken dat het steeds geloof is. Maar dit geloof waarop we toch wel handelen, is geen reddend geloof. En soms maak ik wel zorgen. Psychologen praten van basisvertrouwen in het leven. Dat heb je ook nodig om gezond te blijven, in het leven te blijven. Een soort optimisme. Maar dat is niet reddend geloof. En kan zelfs ook misleidend zijn. Als iemand alle symptomen heeft van een zeer ernstige ziekte, maar niet naar een arts gaat, ja, dan zal die optimisme, dat geloof, die persoon niet redden. De werkelijke wereld is vrij hard. Het is een grapje, en dan ga ik weer verder met mijn punten natuurlijk. Van een eeuw geleden, een admiraal op zijn slagschip ziet een lichtje flitsen en hij laat seinen met zo'n lichtje, ga aan de kant. En hij krijgt een seintje terug, gaat u aan de kant. Hij seint terug, ik ben admiraal in een slagschip. En de ander seint terug, ik ben een lichttoren. Ja, ik ben een lichttoren. Dus hij kan niet aan de kant, maar als hij doorvaart, dan komt hij op de rotsen terecht. Kijk, zijn geloof dat hij onkwetsbaar is, maakt hem niet onkwetsbaar. Nee, Jacobus wijst puur verstandelijk geloof af. Het geloof dat je kunt hebben als je geboren bent in de traditie en het wel gelooft. Maar heel veel dingen hoef je toch niet te doen. Voorwaar aannemen eventueel, maar verder niets mee doen. Je zou kunnen denken aan de schriftgeleerden. Die wisten precies waar Jezus geboren zou worden, de Messias, in Bethlehem. En dat vertelden ze ook. En toen deden ze niets. We zeiden niet van, hé, wacht even, ik bedoel, we gaan dat onderzoeken. Nee, het waren de heidense wijzen die gingen, maar de schriftgeleerden gingen niet. Maar ook Rahab, en Rahab wordt in Hebreeën 11 genoemd de geloofsheld. Zij geloofde, ze had vertrouwen in God. En inderdaad, ze kon vertellen tegen de verspieders, wij zijn allemaal bang, want we hebben gehoord wat jullie God doet en kan doen. Door de Rode Zee en overwinningen. We weten dat het helemaal misgaat. Maar Rahab geloofde niet alleen dat de God van Israël zou winnen. Ze handelde ook. Ze nam stappen. Ze verborg de verspieders. En ze kreeg een belofte van hen. Dat ze gespaard zou worden met haar familie. Ja, en dat is zelfs heel goed gegaan. Want na afloop is ze zelfs nog getrouwd met een van die verspieders. Ja, dat kun je soms erbij krijgen, hè? Dat is meer dan dat. Dus Rahab geloofde in de God van Israël, maar dat geloof bracht haar tot passende daden. Ze deed wat. En ze vertrouwde ook nog op het woord van de verspieders. In deze tijd is het een beetje lastig om te vertrouwen op de woorden van sommige politici, omdat het lijkt wel hoe groter de leugens, hoe makkelijker mensen het geloven. Maar goed, dat is niet ons woord. Dus echt geloof wat zichtbaar in daden. En voor christenen is de eerste daad de doop. Dat je dus in openbaar beleid, ik geloof in Jezus, ik word gedoopt. Ik neem aan dat een predikant in een kerk waar ze de tussen haakjes kinderdoop hebben, die zou zeggen van belijdenis. Want ja, bedoel, doop alleen is niet voldoende. Je moet het ook voor je eigen rekening nemen. Je moet belijdenis doen. Dan zeg je ervoor, ja, het is niet alleen het geloof van mijn ouders. Het is mijn geloof. Ik sta ervoor. Goed, kan ook. Maar ook samenkomen. Als ik vrijdag naar de klomp ga voor boodschappen. Daan, smiddags kom ik dan mannetjes in wit tegen, een soort nachtgewaad. En dan weet ik dat ze naar de, niet de synagoge, maar de moskee is het, moskee. Laat ik het goed hebben, want ja, je kunt je makkelijk vergissen. Hè? En dan zeg ik morgen, middag, de gebruikelijke dingen. Nog niet salami, want ja, niet salami, dat is niet goed. Maar ik bedoel gewoon morgenmiddag, we zijn hier in Nederland. En dan weet ik, dit zijn islamitische mannen, die gaan naar de moskee. Als ik 50 jaar geleden geleefd had, dan zou ik op zaterdag mannen met een hoedje op zien gaan naar een synagoge. Want dat doen ze op zaterdag. En op zondag is het een getuigenis om hier te zijn. Want dan zeg je, ik ben een christen. Ik ga samen met Gods kinderen, samen God loven en prijzen. En ook nog een woord krijgen waar ik hopelijk iets aan heb. Plus nog koffie en een koekje. Dat krijg je het op de kop toe. Maar door de week is het ook daden, spreken zoals Jezus. En misschien word je gevoeliger als je ouder wordt, maar geen christen kan ooit blij zijn als een andere sterft, ook al zou die dat verdienen. Het is niet goed om te zeggen van prachtig, die is ook opgeblazen of zoiets. Ik bedoel, het leven is kostbaar en ligt in Gods hand. En het is niet voor mensen om dat te nemen. En het is ook niet goed om slecht te praten van iemand met onwaarheden. In de Joodse opvatting is slecht praten van iemand gelijk aan moord. Want je maakt iemands reputatie stuk. Het is wat anders dan als er een onderzoeksjournalist bezig is, heeft bewijzen en kan concreet aangeven dat er dingen zijn. Maar je ziet, zeker in de Engelse pers, hoe mensen makkelijk zwart gemaakt worden omdat ze een verhaal willen, omdat ze willen verkopen. Nee, we moeten leren spreken zoals Jezus spreekt. En een boom brengt vrucht voort naar zijn aard. En de sleutel is wel, als wij in Jezus geloven en de liefde van God is ons hart, dan is het liefde dat ons beweegt. En dan is het geloof door liefde werken, zo zegt Paulus dat. Dus eigenlijk zijn Paulus en Jacobus het wel eens, maar ja, Jacobus schrijft toch wel aan Joodse gelovigen. Dus aan hen hoeft hij niet te zeggen, laat je niet besnijden, want daar zijn ze al. En zij houden zich ook waarschijnlijk aan de Joodse overleveringen, want waarom zouden ze dat niet doen? Het valt op dat tradities heb je in verschillende landen en dat is niet verkeerd. Maar voor Paulus, die schrijft aan niet-Joodse gelovigen, moet hij zeggen van ja, wacht even, je hoeft niet helemaal Joods te worden om in Jezus te geloven. Want Abraham is gerechtvaardigd voordat hij besneden was. Door zijn geloof. Nou, zo ook geldt dat voor ons. En wie in Jezus gelooft, gaat op hem lijken. Dat is wel een uitdaging dat levenslang gaat. Nu heb ik een beetje zorg over deze preek, want het is niet de bedoeling om mensen ongerust te maken, zo van, ja, wacht even, zijn mijn werken wel voldoende? Want dan kom je in de put van, ja, je gaat het niet verdienen. Het is genade, het is jou gegeven. Aan de andere kant, en ik weet niet of hier zo iemand is, je hebt ook mensen die geloven het wel. In de vorige eeuw was er een Brit, nu zijn er meer Britten, maar deze Brit was een aristocraat en zeer geleerd. Hij heette Bertrand Russell. Hij was filosoof. En hij had ook heel veel problemen met zijn vrouwen, opeenvolgend, en zijn kinderen. Wat dat betreft was een heel naammens, zou je kunnen zeggen. Het is wel zo dat in de Eerste Wereldoorlog was hij pacifist. En daarvoor ging hij bijna naar de gevangenis. Maar goed, maar deze Bertrand Russell was ook een atheïst. Geloofde niet in God. Maar zei hij, als God toch bestaat, dan zal ik me vast niet kwalijk nemen dat ik niet in hem geloof. Want ja, bedoel, daarvoor moet hij toch een liefdevolle God zijn. Maar onze Bertrand heeft één ding gemist. Nog los van hoe het nu met hem is, dat is een godshand. Heel zijn leven heeft hij geleefd zonder God. En met het goede dingen die hij ook wel gedaan heeft, maar hij kon geen vrede houden met opeenvolgende vrouwen en met zijn eigen kinderen. Ja, hij heeft eigenlijk een rot leven gehad. Ja, soms is de hel niet later, maar nu. Ik bedoel, terwijl als wij in Jezus geloven, het kan gepaard gaan met problemen. Trouwens, het zal gepaard gaan met problemen. Maar in dat alles zijn wij, wat zegt Paulus, meer dan overwinnaars. Want hij is er voor ons.